Gemeente, 1 keer in de 5 jaar wordt er gewone visitatie gehouden. Een ervaren predikant vergezeld van een ervaren ouderling gaan bij de gemeente op bezoek. Nee, ze komen niet op eigen initiatief. Het zijn geen hobbyisten. Niet op eigen houtje komen ze. Ze zijn op voordracht van de klasses door de provinciale kerkvergadering aangesteld als visitatoren. Onderzoekers. Wat is hun taak? Hun taak is niet administratief van aard, niet zakelijk van karakter. Het gaat niet om cijfertjes of getallen bestemd voor de statistiek, om op te slaan in het computerbestand. De kerkorde zegt, ze doen onderzoek naar de geestelijke welstand van de gemeenteleden, naar de vervulling van de ambten, bedieningen en functies. Je zou een visitatie kunnen vergelijken met een huisbezoek. Een huisbezoek heeft iets stimulerends, iets bemoedigends en soms ook heeft het iets van vermaan, van waarschuwing, van appel op het gezin. Aan de ene kant is visitatie een vorm van controle, maar het is vooral een bemoediging voor de predikant, zeker voor een jonge dominee, voor de kerkenraad, en het is het tot opbouw van de gemeente van de Heere Jezus Christus. Het gaat om de opbouw van de gemeente van God ter plaatse. Hoe gaat zo'n visitatie eigenlijk in zijn werk? Eerst wordt er een datum gepland. Dat is al heel moeilijk. Want alle kerkraadsleden moeten, als het even kan, erbij aanwezig zijn. Dan wordt er een bezoek gebracht aan de pastorie, om te kijken hoe het in het predikantsgezin ertoe gaat. Hoe het allemaal reilt en zeilt. Er wordt met de kerkraad gesproken zonder aanwezigheid van de predikant. En de gemeente krijgt de gelegenheid om met de visitatoren te spreken. Een gemeentelid kan bepaalde dingen aan de visitatoren meedelen. Hij kan blij zijn over de dingen die er in de gemeente gebeuren. En zijn blijheid delen met de visitatoren. Maar hij kan ook zorgen hebben over de gemeente. En deze ook delen met de visitatoren. En dan als het 19:30 is, wordt er een kerkraadsvergadering gehouden onder leiding van de visitatoren. En aan het eind van de avond wordt er geëindigd met gebed en een stukje schriftlezing. En dan wordt er gemeente een visitatierapport opgemaakt. Een verslag dat verzonden wordt naar de hogere kerkorganen en naar de kerkenraad zelf. In ons Bijbelgedeelte gaat het ook over een visitatie, over een onderzoek. Zoals u weet is de eerste christelijke gemeente ontstaan op het Pinksterfeest in Jeruzalem. De Heilige Geest werd uitgestort en de kerk werd geboren. Bij het zien van de Pinkstertekenen vroegen de mensen zich af, wat wil dat toch zijn? Die wind, dat vuur en die vreemde talen, wat heeft dat toch te betekenen? Toen hield Petrus een Pinksterpreek en er kwamen op de prediking van Petrus 3000 mensen tot het geloof. Maar Gode zij dank, gemeente, het is niet bij die 3000 gebleven. Niet beperkt gebleven tot Israël. Volk van God, het volk van het verbond. Jezus heeft immers gezegd, gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem, Judea en Samaria, tot aan het uiterste der aarde. Tot in Rotterdam en Heusden waar ik woon. Als een olievlek zich uitbreidt op het water. Zo is het evangelie uitgebreid door de wereld. Door de wereld gaat Gods woord tot aan de einden der aarde. Maar dat is gemeente niet vanzelfsprekend gegaan. Er was veel tegenwerking, vooral van de Joden, om het evangelie als het ware tegen te houden, te weerstaan. Het evangelie is ook in Antiochië in Syrië terechtgekomen. Hoe is dat gegaan? In Jeruzalem was een grote vervolging ontstaan tegen de christenen. Stefanus was om het geloof in de Heere Jezus Christus gedood. En die christenen gemeente waren ook maar mensen van vlees en bloed, mensen als u, jij en ik. En daarom zijn ze bang voor hun leven op de vlucht geslagen. Ze waren gevlucht naar Fenicië, naar Cyprus en naar Syrië. En onder die vluchtelingen waren ook Cyprische en Cyreneïsche mannen. Dat waren een soort emigranten. Vroeger woonden ze op Cyprus en in Cyrene. Maar ze waren naar Jeruzalem geëmigreerd om dicht bij God te wonen, dicht bij de tempel te zijn. Deze mannen spraken Grieks en hadden de heidenen in Antiochië in Syrië het evangelie verkondigd. Ik zeg het verkeerd, ze hadden Jezus gepredikt. Daar kunnen we direct al iets van leren, gemeente. Het evangelie was in Antiochië gepredikt door eenvoudige mannen. Grieks sprekende Joden. Maar de Heere had de prediking rijk gezegend. We zullen dat straks nog wel horen. Ja, wij zijn altijd van mening dat de kerkenraad en de predikant de aangewezen en geroepen mensen zijn om het evangelie te verkondigen, om getuigen te zijn. En dat is waar. Maar tegelijk is de hele gemeente, moet de hele gemeente een goed getuige zijn van de Heere Jezus Christus. Let maar op die geëmigreerde Joden, die Cyprische en Cyreneïsche mannen. Ze spreken, ze prediken de Heere Jezus Christus aan de heiden in Antiochië. En het resultaat, de hand des Heren was met hen. En een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. Wat geweldig is dat. Als de Heere het zegent en hij wil het zegenen, kan een goed getuige van een eenvoudige man, vrouw, jongen of meisje door de Heere God gebruikt worden. Dat kan een positieve uitwerking hebben op andere mensen. Want God is groot en werkt vaak door kleine mensen. Het gaat dus niet op om te zeggen, de verkondiging van het evangelie gaat mij niet aan. Het is een opdracht voor allemaal. Voor predikant, kerkenraad, gemeentelid, jongen, meisje. Wij moeten in woord en daad getuigen van de Heere Jezus zijn.
U begrijpt wel, gemeente, dat dat ook in Jeruzalem bekend geworden was.
Dat de heidenen in Antiochië het evangelie hadden aangenomen.
Het bericht ervan kwam de gemeente in Jeruzalem ter oren.
En dat was een groot wonder. Want het evangelie was in eerste instantie alleen bestemd voor het uitverkoren volk van God.
Jezus sprak: ik ben gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël.
Er was wat over te doen geweest dat Petrus aan de heidense hoofdman Cornelius het evangelie had gebracht.
Maar toen Petrus hen alles uitgelegd had, stemden ze ermee in.
En verheerlijkten God, omdat hij ook de heidenen bekeerd had en het eeuwige leven had gegeven. Want gemeente, genade is gunnend. Genade gun je aan je vrouw en de vrouw aan de man. Genade gun je aan je kinderen en kleinkinderen, aan vrienden en bekenden, aan alle mensen.
Nu het evangelie buiten Palestina aan de heidenen gepredikt is, nemen de christenen te Jeruzalem de verantwoordelijkheid op zich en gaan over de christenen in Antiochië als een soort moedergemeente fungeren.
Daarom wordt Barnabas aangesteld als visitator. Hij moet zich op de hoogte gaan stellen van de situatie in Antiochië in Syrië. Barnabas. Let op, niet Barabbas, want die kennen we uit de lijdenstijd als de doodslager. Barnabas, van geboorte een Cypriot. Maar ook hij was naar Jeruzalem gegaan, geëmigreerd, om dicht bij de tempel, dicht bij God te wonen.
Daar had hij zich aangesloten bij de christelijke gemeente.
Eigenlijk heette hij Jozef, maar de apostelen noemden hem Barnabas, zoon der vertroosting. Hij had een stuk grond gekocht in Jeruzalem. Dat had hij weer verkocht en de opbrengst gegeven aan de apostelen. En zij deelden het uit.
In vers 24 wordt hij een goed man genoemd, vol van geloof en vol van de Heilige Geest, zoals we het lezen van Stefanus.
Hij had een levende relatie met de Heere Jezus Christus, de Geest ontvangen. Hij was er vol van, een man vol van geloof en vol van de Geest.
Begaan met de gemeente van de Heere Jezus Christus, zoals gezegd, had hij zelfs een akker verkocht.
Hij was ook een bemiddelaar. Hij had ook bemiddeld tussen Paulus en de apostelen. De apostelen waren bang van Paulus, want hij was eerst een vervolger. En toen had Barnabas bemiddeld tussen Paulus en de apostelen, zodat zij Paulus accepteerden en aanvaarden in hun kring.
Deze man, gemeente, is uitstekend geschikt als visitator. Bovendien sprak hij Grieks,
de taal die ook in Antiochië in Syrië gesproken werd. Hij treft daar ook landgenoten aan. Cyprische mannen.
Want zoals gezegd, hij was ook van origine een Cypriot.
We moeten er goed op letten, gemeente, dat Barnabas niet op eigen houtje naar Antiochië is gegaan.
Nee, de gemeente in Jeruzalem had het nieuws gehoord
En ze hadden Barnabas uitgezonden. Maar achter de gemeente en achter de apostelen, daarachter mogen we de Heere Jezus Christus zien. Barnabas wordt eigenlijk door hem uitgezonden naar Antiochië op visitatie.
Dat geldt nu ook voor de predikant en de ouderling
die bij u als wijkgemeente op visitatie komen. Uitgezonden door de klasses en de PKV. Eigenlijk door de Heere Jezus zelf komen deze broeders op visitatie. En gemeente, hoe anders zien wij dat vaak? Zien wij dat vaak niet als een stukje routine? Eén keer in de 5 jaar een kort berichtje in de kerkbode, dat we visitatie krijgen. De andere wijken in Rotterdam is het ook geweest en nu zijn wij aan de beurt.
We moeten er rekening mee houden dat visitatie onderzoek is naar de geestelijke welstand van de gemeente. Het is niet een stukje routine. Nee, we krijgen huisbezoek. We krijgen geestelijk onderzoek.
Hoewel het geen gemakkelijke opdracht was, gaat Barnabas gewillig, gaat hij op weg. Zonder vragen en zonder klagen. Hij had de Heere Jezus lief. En de gemeente lief. En zijn dienst lief. Want het een kan niet losgemaakt worden van het ander. Wie Jezus lief heeft, gemeente, heeft ook zijn gemeente, zijn dienst, ja, alles van hem lief. Dan heeft de Heere Jezus je hart. Ze zonden Barnabas uit. Of ze varen hem af naar Antiochië. Er zijn ook kerkgenootschappen in ons land die gemeenten hebben in Afrika, Noord-Amerika en Canada. En die gemeenten worden ook vanuit Nederland gevisiteerd. Een predikant gaat in opdracht van het kerkgenootschap op visitatie. Per vliegtuig maakt hij de reis. Blijft daar enkele weken, preekt dus hier en preekt dus daar en komt dan weer op huis aan. Dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Heeft ook nog iets van een uitstapje, hoewel het natuurlijk moet gebeuren. Maar te voet naar Antiochië, naar heidenen die pas christen geworden waren, toch is Barnabas bereid. En hoe is dat bij ons? Als er van Gods wegen op ons een beroep gedaan wordt, voor de vakantie Bijbelclub bijvoorbeeld, of voor het schoonmaken van de kerk, of voor het organiseren van een gemeentedag, of als er geroepen worden in het ambt van diaken, ouderling, kerkrentmeester,
zijn we dan als Barnabas bereid om onze tijd te besteden in de dienst van God?
Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Of denken we niks aan mijn hoofd, 's avonds bij de televisie, lekker vrij, een hapje erbij. En laten we het kerkenwerk over aan anderen, zodat de andere mensen die zich inzetten voor de gemeente nog meer werk erbij krijgen. Want ook andere instanties weten de mensen vaak te vinden. Een schoolbestuur, een medezeggenschapsraad, op een dorp een oranjevereniging. Hoeveel kerkmensen zijn er niet die uren hebben doorgebracht bij de televisie, bij het wereldkampioenschap voetballen, die druk zijn met andere dingen. Een van de belijdenisvragen luidt: beloof je met de u geschonken gave mee te werken aan de opbouw van de gemeente van Jezus Christus.
En dan geven we daar op zo'n bijzondere dag spontaan antwoord op
met ja, ik.
Daar moeten we gemeente eens goed over denken. Als een beroep op ons gedaan wordt door de gemeente van Gods wegen. Tot voor kort was ik predikant in Giessen, in het land van Altena. Daar was een gemeente die had 6 vacatures ouderling. 6 vacatures, geen beginnen meer aan. Ja, dan hoor je geruchten van, ja, dan moeten we maar vrouwen in gaan schakelen. Maar ja, dat gaat niet meer. Hoe komt dat?
Omdat mensen andere dingen belangrijker vinden dan ouderling in de kerk. Het levert niets op. Je wordt er niet beter van. Barnabas, ze zonden hem uit naar Antiochië. Geen vragen als, maar het is zo ver.
Of wat moet ik zeggen? Of wat zal ik daar ontmoeten? Nee, hij gaat op pad naar Antiochië.
En als u Handelingen 9 leest, gemeente, dan weet u hoe ver het was en hoe warm het er kon zijn. Je kon bevangen worden door de hitte, een zonnesteek oplopen. Als je daar behouden aankwam, dan kon je de Heere wel danken met de woorden van uw trouwe zorg wou mij bewaren. Uw hand heeft mij gevoed geleid, gij waart nabij in mijn bezwaren, nabij in elke moeilijkheid.
Barnabas is bereid, omdat het gaat om de zaak van God.
Ik mag gemeente ook al heel wat jaren dat werk doen als visitator. Heeft ook altijd iets spannends. Je krijgt natuurlijk wat informatie, een beleidsplan, een kerkblad, gemeentegidsje. Je vraagt je altijd af, wat voor mensen zullen het zijn? En wat voor gemeenten zullen we daar aantreffen? Hoe zullen de verhoudingen zijn binnen de kerkraad? Kerkraad, predikant, predikant, kerkraad. Hoe zal het kerkbezoek zijn? De deelname aan het heilig avondmaal. Zullen er nog catechisanten zijn? Samengevat zal het een levende gemeente van de Heere Jezus Christus zijn. Ik denk gemeente dat die gedachten ook bij Barnabas geleefd hebben. Hij had informatie over de gemeente van Antiochië. Het gerucht was doorgedrongen tot in Jeruzalem. Maar zal het beantwoorden aan wat hij over Antiochië heeft gehoord? Zal het mee of tegenvallen?
Soms valt het ook tegen als je op visitatie gaat. De dominee is een aardige man. De kerkraad, vriendelijke, gastvrije mensen. Een enthousiaste gemeente, een mooie kerk, een mooi orgel. Een vrij behoorlijke opkomst. Door de week de nodige activiteiten. En toch mis je soms iets. Je komt niet tot een geestelijk contact. Begrijpt u? Het is allemaal dor en doods.
Het leeft niet. Net als bij die man die ik al heel wat keren heb ontmoet. Hij zegt altijd een kind van God te zijn en ik ben geen hartekenner. Ik mag dat wel geloven. En toch, als ik met hem in gesprek kom, kom ik nooit echt tot een geestelijk gesprek.
Gaat het veel meer over de dominee, over de kerk, over de kerkscheuring die er was, over die soort dingen.
Soms kom je op visitatie en je komt niet tot de kern. Het leeft niet.
Hoe is dat nu met Barnabas gegaan in Antiochië? Ons Bijbelgedeelte zegt, toen hij daar kwam en de genade Gods zag.
Dat valt op, gemeente.
Er staat niet, toen hij daar kwam en zag hoe de Cyprische en Cyreense mannen zich ingezet hadden en het resultaat zag, was hij blij. Nee, toen hij daar kwam en Gods genade zag. De mannen hadden de Heere Jezus verkondigd en de hand des Heeren was met hen. Je mag ook zeggen, de Heilige Geest was met hen. God gaf genade en zegen op hun werk. Zij konden alleen het evangelie er maar in werpen. De Heere had de rest gedaan. De Heere opent de harten van mensen door zijn Heilige Geest. We lezen dat in Handelingen 16 ook. Van Lydia, de Heere opende haar hart. En Calvijn zegt, alle moeite en ijver van de predikant is tevergeefs als de Heere zijn prediking niet zegent. De predikers moeten planten en nat maken, maar het is God die de wasdom geeft. Salomo zegt, aan Gods zegen is alles gelegen. Hij alleen kan harten openen.
Het was warm, jaren geleden, op een zondagavond. Heel warm in de kerk.
En ik was jong en enthousiast predikant en ik preekte in Meeuwen in het land van Altena. En helemaal achter in de kerk zaten twee meisjes van een jaar of 16, 17. En ze waren niet met vreugde naar het huis des Heren gegaan, gemeente. Dat ervoer ik toen het moment op de preekstoel stond. Maar dacht ik, ik zal ze proberen te raken met het evangelie. Over Felix en Drusilla. Maar aan het eind van de dienst dacht ik, nee. Jij kunt die meisjes niet veranderen. De Heere opent harten door zijn woord en geest. Als we in het evangelie werkzaam zijn, moeten we niet denken dat wij mensen kunnen bekeren. Wij zijn van de Heere afhankelijk. Van zijn genade en zegen hangt de uitkomst af. En daarom, beste gemeente, hoeven we ook geen dominee na te lopen. En als we door genade tot geloof gekomen zijn, is dat ook niet te danken aan die of die dominee. Nee, de Heere heeft ons hart geopend door zijn woord en geest. Want geen professor, hoe geleerd en bestudeerd ook, kan een mens bekeren. Het is Gods werk, God alleen. De Heere had in Antiochië oren en harten geopend door zijn woord en geest. Toen hij daar kwam en de genade Gods zag. Hoe kon Barnabas dat nu zien?
Dat lezen we in vers 24, gemeente. Daar wordt gezegd dat hij een goed man was, vol van geloof en vol van de Heilige Geest. Daarom kon hij zien en horen van Gods genade in Antiochië. De Geest geeft je daar ogen en oren voor. Paulus zegt ergens, maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen. Waar andere mensen blind voor zijn, daar opent de Heere je ogen en oren voor. En daarom zag Barnabas Gods genade in Antiochië. Hoe is dat gegaan? Ja, het was doorgedrongen natuurlijk tot in Jeruzalem. Van het grote wonder dat de Heere ook de heidenen tot bekering en het eeuwig leven geschonken had, hadden ze in Jeruzalem gehoord.
dat het evangelie daar was aangenomen. En nu was hij uitgezonden om hen te bemoedigen. En op de rustdag kwamen ze natuurlijk samen zoals wij vandaag. Niet in zo'n mooie kerk als wij. Ze kwamen samen. En Barnabas heeft dan geluisterd ook natuurlijk. En misschien heeft hij er zelf ook wel gepreekt. En als je ergens spreekt, dan voel je of je het woord kwijt kunt, of er afname is. Zo is dat gegaan. En hij kwam bij de mensen in gesprek, in de gezinnen, en overal ervoer hij het werk van de Heere God in Antiochië. Hij had geestelijk contact. Want dat voel je, dat merk je, dan word je blij van binnen. En hij noemt het alles samen Gods genade. Toen hij de genade Gods zag. Alles samengevoegd. Als Barnabas een visitatierapport moet schrijven over de gemeente van Antiochië, wat een geweldig verslag is dat. Je kunt het samenvatten en je kunt zeggen, ik heb in Antiochië een levende gemeente van de Heere Jezus Christus aangetroffen. En dan zegt hij erbij, en dan komen we telkens tegen in de handelingen, dat ze bij het geloof moeten blijven. Want in die heidensomgeving was het gevaar groot dat ze zouden afvallen. Nou gemeente, u in Rotterdam hier staat ook aan zeer veel invloeden bloot die u bij de Heere God vandaan kunnen houden en halen. En dan vooral de jongeren wel. Barnabas zegt, blijf trouw aan het woord. Blijf dicht bij de Heere. Gemeente, we gaan eindigen. Stel je eens voor dat u als wijkgemeente visitatie zou krijgen. Stel je voor dat Barnabas vanmorgen hier in de kerk zou zitten. Onder ons. Onder de prediking. Onder ons zingen. Onder ons bidden. Onder ons danken. Stel je voor dat Paulus straks met ons mee naar huis zou rijden of zou lopen. En dat hij bij ons binnen zou gaan. In ons huis, in ons gezin. Stel je voor, ik bedoel dat niet oneerbiedig, maar eerbiedig, dat hij straks ook bij ons aan de koffie zou zitten. Zou Barnabas dan ook iets ervaren van Gods genade? Van het werk van God in de gemeente, in ons gezin, in ons persoonlijk leven. Dat God met zijn genade onder u heeft gewerkt. Als Barnabas een visitatierapport zou moeten schrijven over de wijkgemeente, uw wijkgemeente, hoe zou dat eruit zien? Over uw gezin, mijn gezin, uw leven, mijn leven. Wat zou Barnabas van ons aan de Heere Jezus moeten melden? Visitatie, onderzoek naar de geestelijke welstand van de gemeente. Het geestelijk leven peilen in de gemeente. Van Barnabas lezen we dat hij toen hij de genade God zag, verblijd werd. En natuurlijk was er ook blijdschap in de gemeente van Antiochië. Want een van de vruchten van de geest is blijdschap. En er was blijdschap in Jeruzalem. Want genade deel je met anderen, gun je ook aan anderen. En er was blijdschap in de hemel. Want Jezus heeft gezegd, alzo wijzen naar de vrouw die de verloren penning gevonden had, is er blijdschap bij de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert. Wat een vreugde zal er geweest zijn, gemeente, in de hemel over die christenen in Antiochië. En wat zou het fijn zijn Als er blijdschap in de hemel is over het werk van God hier in de Maranatenkerk en vanuit de Maranatenkerk. Over u, jou en mijn leven. Als er over uw gemeente door de visitatoren geschreven kan worden, toen wij in Rotterdam, in de Maranatha-kerk, Gods genade zagen, toen waren we zeer verheugd. Amen.